Welkom bij een nieuwe aflevering van Groen, een podcast van Femke Cornelissen.
En Maarten Goed.
En vandaag hebben we te gast Michel Bouwman. Welkom, Michel.
Dank jullie wel. Mooi om hier te zijn. Mooi studio, leuk, gezellig.
Ja, cozy. De huiskamer van Groen.
Ja, de huiskamer van Groen. Kun je ons eens vertellen wie je bent en wat je doet?
Oh ja, dus ik ben Michel Bouwman. Dat was makkelijker deel, want ik heb een nieuwe titel. Dat ik jullie net had. Dus ik ben tegenwoordig EMEA Senior Solution Specialist Lead voor Microsoft Teams Rooms. En dat betekent dat mijn team zich eigenlijk bezig gaat met de enablement training van het partner ecosysteem rondom hybride vergaderen, wat natuurlijk hot topic is, zeker de afgelopen jaren nadat wij uit dat gigantische hybride werkexperiment zijn gekomen met z'n allen.
Ja.
Dus dat doe ik nu. Ik zit ongeveer 10 jaar al bij Microsoft. Dus de hele tijd. Ik krijg bijna mijn nieuwe kristal. Dus bij Microsoft krijg je een kristal na 5 jaar, 10 jaar en dan 15 en 20. Dus in december is het zover en mag ik mijn nieuwe kristal gaan bestellen.
Heb je al een mooi plekje daarvoor? Want
ze staan wel bij mij op de achtergrond. Je kan bij Microsoft, veel mensen weten die dingen niet. Maar als je bij Microsoft dus een jubileum hebt, kan je dus kiezen tussen een geldbedrag of een kristal. En ik kies altijd voor het kristal. Want je bent toch een beetje trots dat je voor de hut mag werken. En dus je staat altijd netjes in mijn achtergrond. Zie je mijn kristal staan.
Ik heb wel eens begrepen dat als je echt lang in dienst bent, hè, weet ik veel, 25 of 30 jaar, dat je dan dat die zo groot is dat die, geloof ik, in een koffer wordt verscheept.
Ja, het is echt een heel groot. En deze ook. Dus mensen die luisteren kunnen dat niet zien, maar de eerste is volgens mij iets van 15 of 20 centimeter hoog. Met blauw. En dan volgens mij is de volgende stap met groen. En dat ding wordt steeds groter en zwaarder inderdaad. Dus het is echt heavy. Maar ik vind, weet je bent toch een beetje, dat heb ik in ieder geval, je bent toch trots om voor Microsoft te werken. Het is toch een soort van mijlpaal waar je dan naartoe werkt iedere keer.
Absoluut. En ik denk dat glas ook kennelijk wel een Microsoft ding is. Want als je kijkt naar de community, bijvoorbeeld met de MVP's. Ja, die krijgen ook glazen objecten met glazen ringen. Dus glas is kennelijk wel een thema bij Microsoft. Maar heb je officieel dan de langste functietitel van Microsoft?
Ah, vast niet, denk ik. Ik probeer hem ook altijd af te korten. Maar met deze rol klinkt dat heel raar. Dus je zoekt altijd een beetje naar de afkorting. En in afkortingen zijn we natuurlijk goed bij Microsoft. Ik denk dat er geen één bedrijf is wat zoveel 3-letterige afkortingen heeft als Microsoft. Nee, wat is nou een titel, hè?
En je zei ook EMEA, volgens mij.
Ja.
Dus dat betekent dat je niet alleen hier in Nederland dingen doet?
Nee, dus ik heb heel lang voor de Nederlandse organisatie gewerkt. Ik denk 7,5 jaar ongeveer voor de Nederlandse organisatie gewerkt. In het channel team. Dus ook altijd met Nederlandse partners bij zich geweest. Daar hebben wij elkaar ook al leren kennen. Altijd in de rol van channel sales modern werken. Dus ik zat altijd al in die teamshoek. En op een gegeven moment kwam daar op een woensdagavond een berichtje op Teams. Van een mevrouw die heet Ann-Britt Anderson. En die zei, hey Michel, ben je onlangs van functie gewisseld? Nee. Oh, ik zie dat je een nieuwe titel hebt op LinkedIn. Ik had geen idee wie deze vrouw was. Nieuwe titel heb op LinkedIn. Nee, het is gewoon weer wisseling van de titel. En voor de rest verandert er niks. Dus, ik heb een baan voor je. Wil jij voor mij komen werken? Wie ben je? Wat voor baan heb je dan precies? En hoe kom je überhaupt bij mijn naam? Nou, toen pakte ze het cadeautje uit, zeg maar. En toen kwam, ik heb een leadrol in EMEA. Waar we dus focussen op 118 landen. Wat heel tof is, hè, want het is heel divers. Ik heb veel geleerd over verschillende culturen. Ik kan het misschien wel eens over hebben. En op dat Teams Room stuk. De mensen die mij kennen, die kennen mij denk ik juist van het Teams. Dus het was heel dicht ook bij mij. Het is een mooie plek tussen cloud en edge. Dus devices. Ik ben gewoon een nerd. Hè. Als ik nieuwe spulletjes kan krijgen, dan wil ik ze ook altijd hebben. En dan die cloud die super interessant is. In dat Teams ecosysteem. Dat was eigenlijk een no-brain om daarvoor te kiezen. Dus nu 118 landen. Eigenlijk van alles. Van Soest tot Dubai. En alles wat ertussen zit.
Mooi.
Leuk. Jij bent nou echt, als ik naar jou kijk of naar je LinkedIn en hoe actief je bent geweest de afgelopen jaren, heb je volgens mij echt ook een persoonlijke brand neergezet rondom jou. Hoe is dat ontstaan en hoe is dat gebeurd?
Wij hebben zoveel kennis, ook als je alleen naar kijkt, de kennis die hier in deze huiskamer zit, die is zo gigantisch, dat ik altijd heb gezegd, het is bijna egoïstisch om die kennis niet te delen. En voor mij kwam de echte shift aan het begin van de pandemie. En je zag al die mensen die zeiden van, ja, maar wij kunnen niet in de cloud werken of wij kunnen nog niet met Teams aan de slag. Die moesten van dinsdag op woensdag moesten ze opeens in de cloud werken en moesten ze opeens met Teams aan de slag. Dat ging giga snel.
Ja.
En ook jullie als partners hebben in één keer iedereen maar omgezet en maar ga maar gewoon starten. Achteraf kom je erachter dat er dan wat beslissingen te snel zijn genomen, zeker als je kijkt naar het security stuk. Maar ik had zoiets van, nee, we moeten mensen helpen om gewoon hun werk te blijven doen. Dus ik heb heel mijn agenda leeggegooid. En tegen collega's gezegd, doe alsjeblieft mee, we gooien die agenda leeg. En we starten een boekingspagina. En iedereen die een half uurtje nodig heeft om het begin van Teams te snappen, die gaan we dan de ruimte geven om... Het maakt niet uit of je een MKB-klant bent of een enterprise-klant. Het maakt niet uit wie het is. Nou, kom bij me en laat me je helpen. En laat me zoveel mogelijk kennis delen. Om zoveel mogelijk waarde toe te voegen. Zodat iedereen gewoon zijn werk kan blijven doen. Nou, en langzaam groeit dat dan uit. Maar hoe kan ik zorgen dat iedereen op de hoogte blijft van alles wat er nieuw is. En dan niet zozeer van, oh, dit is de feature. Maar meer, hoe maak je van zo'n feature nou echt een experience?
Ja. En je zei, hè, dus dat delen vind je belangrijk. Dat is natuurlijk... Ja, een beetje koren op ons molen. Hè. Als community mensen vinden wij delen ook belangrijk en met elkaar beter worden. Hoe kijk je dan naar de Microsoft community of de Teams community?
Ja, dus die is... kunnen niet zonder. En het maakt niet uit of het in Nederlandse communities of in andere landen. Die communities die zorgen ervoor dat wij echt schalen. Ja, het zijn de communities die ervoor zorgen dat het evangelisme verder gaat dan alleen maar het verhaal wat wij als Microsoft kunnen vertellen. Zonder de community zijn we helemaal nergens. En wat ik tof vind is, 10 jaar geleden waren er ook al communities, maar toen was iedereen een beetje los. Deed iedereen een beetje losse ding. Wat je nu ziet is dat iedereen veel meer bij elkaar is gekomen. En of je nou concurrenten bent of niet, dat er verschillende merken misschien bij elkaar zitten, verschillende partners, dat maakt eigenlijk allemaal niet zoveel meer uit. Iedereen heeft het hogere doel om te zorgen dat we mensen verder helpen. En ik denk dat is heel krachtig.
En wat je misschien ook wel ziet, is dat Teams daar zelfs een key rol in speelt. Omdat nou, als je nu kijkt naar komende Microsoft Ignite en ook vorig jaar Microsoft Ignite, dan is dat een hybride event. Hè? Terwijl voorheen kwamen 25.000 mensen of zo ergens in Amerika samen. En dat had ook iets. Ik moet zeggen, de charme toen was ook daar. Maar nu is het natuurlijk hybride, waarbij een aantal duizend mensen in Seattle zijn in dat convention center, waar ook live gesproken wordt. Maar heel veel meer mensen, misschien wel ja, honderdduizenden mensen, kunnen natuurlijk online deelnemen via Teams. Mm-hmm. Dus kennelijk is daar ook wel een shift. En ja, dan vraag ik me af, wil Microsoft daar ook een voortrekker in zijn? Omdat je ziet sommige bedrijven wel weer helemaal teruggaan naar full conference. Mm-hmm. Maar je ziet met Ignite, met Build, met Inspire, dat Microsoft toch die hybride kant blijft kiezen.
Ja, dus ik heb daar een persoonlijke wens om zoveel mogelijk weer gewoon lekker op locatie te doen. Ik had nooit verwacht dat ik zou zeggen, oh, wat mis ik Las Vegas? Nee, ik vind Las Vegas zelf helemaal niet leuk. Ik vind het eerste kwartiertje leuk. En dan ben ik weer verwonderd. En daarna vind ik het maar een hoop herrie en licht. Maar voor mij is het ook, als je zegt, onder community. Het is bij elkaar zijn. En als ik thuis achter mijn laptopje zit. En ik zit daar naar sessies te kijken. Is het toch anders dan dat ik in een grote zaal zit met 25.000 man. Dus ik hoop dat we weer teruggaan naar grotere events. Ik denk dat het hybride element er altijd zal zijn. Dus wat we wel hebben geleerd, is dat we de manier hoe we het vastleggen, dat is heel erg veranderd. Dus vroeger waren er ook dat cameraploegen tijdens events aanwezig. Maar de manier hoe het nu geregistreerd wordt, het wordt veel meer geregistreerd voor mensen die ook thuis zitten. En zo bereiken we wel veel meer mensen. En daar zit denk ik de kracht. Dus ik denk de community die bij elkaar wil komen en wil blijven komen, die gaat naar Amerika. Maar er zijn ook genoeg mensen die niet in staat zijn om die kant op te komen. Het is toch een behoorlijke investering ook die je doet om daar naartoe te gaan. In tijd en in geld. Dus ik denk dat er altijd plek blijft voor mensen om dat virtueel te krijgen. Dus ik denk dat het een mix blijft. Maar ik hoop wel dat we zoveel mogelijk weer teruggaan naar één locatie. En er zijn verschillende verhalen over waar ik niet genoeg bij ben betrokken om er echt iets over te zeggen.
En als je het hebt over events die jij hebt bezocht. Als ik dan mensen om me heen vraag die met jou bijvoorbeeld op events zijn geweest. Die zeggen, nou, hij is iemand die ambitie heeft, maar die ook leergierig is. Dus die gaat ook echt de sessies langs om ervaring opdoen van de sprekers. Maar zelf ben je ook niet bescheiden om je hand op te steken en tijdens een Q&A sessie van Satya vraag te stellen. Hoe was dat?
Ja, dus daar zit een leuk verhaal achter. Dus wij gingen het kantoor, dat is waar heb ik eigenlijk kippenvel. Wij gingen het kantoor verbouwen. 6 jaar geleden geloof ik. Kantoor verbouwen. We moesten een keuze maken. Microsoft Nederland. Gaan we verhuizen? Blijven we waar we zijn, maar doen we minder ruimte? Want we zagen dat we niet zoveel ruimte nodig hadden. Of doen we geen kantoor? Dus de keuze die toen is gemaakt is, we blijven waar we zijn, maar we geven 3 verdiepingen terug aan de Schipholgroep. Wel onder de voorwaarde dat we inspraak hielden in wie er dan de nieuwe tenant zou worden in op die 3 verdiepingen. En ik zat in dat projectteam van het nieuwe gebouw. En dat begint heel groot. Hè. Geld is geen issue. En verzin de grootste dingen die je kan verzinnen. Nou, op een gegeven moment komt dan hoeveel geld er beschikbaar is. Dus al die plannen moeten weer kleiner worden. Dus die verbouwing die start. En de dag van de opening, weet ik nog goed, die komt om 6:00 ochtends. Kom kantoor. Dit is een week voordat Satya in Nederland is. 6:00 ochtends kom ik op kantoor. Ik loop naar binnen. Er ligt nog geen vloer. 2 uur later kwamen de eerste mensen binnen. Er ligt nog geen vloer. Er werd nog gewerkt aan het plafond. Er werd geschilderd terwijl er al devices stonden. Het was 1 grote chaos. En het enige wat ik dacht was, 1, oh, wat gaan al die mensen denken die zo meteen binnenkomen? En 2, Satya is hier volgende week. Dit krijgen ze nooit aan. Nou, toen was Satya dus de week later en die deed eerst 's ochtends voor developers, deed hij een event in de Johan Cruijff Arena. Vervolgens ging hij naar kantoor en daar ontmoette hij een aantal grote, van onze grootste klanten. Er was een klein educatie evenement en hij deed een Q&A met het personeel. En dat klinkt allemaal heel organisch, maar het is natuurlijk eigenlijk volgescript. Dus ik had van tevoren gezegd van ik wil graag een vraag stellen aan Satya. Hij zei, dat is goed, dat mag dan. En de mensen op de voorste rij, die mochten dan vragen stellen. Dus Satya zei op een gegeven moment ook, hey, waarom zijn er al helemaal vragen vanaf de voorste rij? Er stelt niemand achterin een vraag. Nou, dat was omdat de mensen die de vraag gingen stellen eigenlijk van tevoren al waren bepaald. En ik vroeg hem wat vroeg ik hem? Oh, dus we hebben een belangrijk datacenter hebben we in Nederland. En research naar quantum computing was net opgezet in Delft. Dus ja. Net in Delft opgezet. Dus ik vroeg naar Della, waarom Nederland? Dus waarom kies je voor Nederland? Er zijn zoveel plekken om te kiezen. En toen zei hij, allereerst infrastructuur. Maar tweede, je volgt ook gewoon het talent. Hij zegt, en het talent, zeker als het gaat om wat ze in Delft wilden bouwen rondom quantum. Ja, talent zat gewoon in Nederland. Dus dat was het een logische keuze. Maar het was wel bijzonder om zo dicht bij Satya te staan. En ik denk, iedereen die je vraagt, die al wat langer bij de organisatie werkt. Als je vraagt hoe die connectie dan met Satya. Iedereen heeft ook het gevoel dat ze verbonden zijn met Satya. Ik ben altijd heel erg onder de indruk geweest. Ik heb maar een jaartje Balmer meegemaakt. Half jaar denk ik zelfs. Ik ben heel erg onder de indruk van hoe het Satya is gelukt. Om, ik noem het altijd de minions. In de landen. Ik ben zelf ook een minion, hè. De minions in de landen te raken met cultuurverandering. En hoe snel hij dat heeft gedaan. Dus je hebt altijd een soort van verbondenheid met Satya gevoeld. Dus het is niet, oh, die staat Satya Nadella. Het is gewoon, oh. Nee, Satya staat daar.
Is mijn collega,
is mijn vriend. Nee, maar, zo is het niet hoor.
Hoe komt dat tot stand dan? Waarom voel je dat? Wat is precies wat er dan gebeurt?
Ja, dus ik denk, we maakten net wat grapjes hier voordat we starten. In de tijd, ik luister ook naar jullie aflevering met René Moddenjonge. Dus als je kijkt naar Balmer, die was heel erg cross the competition en open source. Daar heeft hij een uitspraak over gedaan. En als daar een iPad op het podium was, dan was je niet om een gave Microsoft 365 demo te geven. Maar om te kijken hoe goed hij als frisbee kon dienen. En Satya was heel erg open. En dat verhaal wat Satya houdt over growth mindset is niet zomaar een verhaal wat hij vertelt. Dat leeft in de organisatie. En jij zei net van, hey Michel, je bent iemand die altijd leergierig is en naar de sessies gaat. Ja, wat Satya zegt over een learn-it-all versus een know-it-all mentaliteit. Dat is niet iets wat op papier gaaf klinkt. Dat leeft gewoon in die hut.
Mm-hmm.
En dat vind ik heel knap, dat je vanuit de leadership positie in een organisatie die toen 140, 150.000 man was en nu nog groter, hoe je het voor elkaar krijgt om zelfs de gewone medewerker ergens in een klein landje als Nederland te raken met dat verhaal. Ik vind dat heel knap. En jullie zijn experts als het gaat om verandering drijven. Dat is moeilijk in grote organisaties. Maar hoe hij dat heeft gedaan is echt knap.
Ja, dat is heel moeilijk. En wat je zegt, Satya raakt ook niet alleen denk interne medewerkers, maar ook partners, gebruikers. Op een of andere manier krijgt die beweging aan. Dus dat wat je zegt, cultuur, maar ja, toch ook kennelijk de juiste keuzes op techniek. Vroegtijdig inzet op cloud, nu ook weer vroegtijdig inzet op AI.
Ja.
Kennelijk is het toch ook een visionair.
Oh, 100%. En laten we niet vergeten dat Balmer echt het fundament heeft gelegd voor cloud. Hè? Dus het is niet zo dat Satya dat helemaal heeft gebouwd. Nee, Balmer heeft daar echt wel het fundament geleverd, maar inderdaad de visie en de juiste investeringen die worden gedaan. Ja, maar Satya heeft heel erg ingezet op cultuur. Dus ondanks dat de investering op technologie heel belangrijk is, en die investering doen we nu weer als het gaat om Microsoft 365 Copilot, wat echt een game changer is. Als je ziet hoeveel tijd ik daarmee bespaar, is insane nu al. Dus hij doet de investering, maar Satya heeft altijd ingezet op cultuur. En ik denk als jij blij bent met het werk wat je doet, of blij bent of trots bent op de hut waar je voor werkt, dan ga je meer energie erin stoppen. Dus ik denk dat een hele goede keuze is geweest. Hoe gaan we nou focussen op mens? Hoe ga ik focussen op mijn medewerkers? En hoe ga ik die dan helpen om het gevoel te hebben dat ze erbij horen. Dat ze iets waard zijn. Dat ze fouten mogen maken. Er gaat een verhaal Misschien kunnen jullie nog wel... er was ooit een chatbot. Volgens mij die Thai, iets in die richting. Er was een chatbot en die werd gelanceerd. En binnen een uur, dus het draaide op cognitive services. Binnen een uur was dat ding racistisch. Zei verkeerde dingen, was één grote ellende. Dus die bot offline gehaald. En het verhaal gaat, ik weet niet of het waar is, maar dat leeft dus wel. Het verhaal gaat dat Satya naar dat team toe is gegaan. En heeft gezegd, we weten allemaal dat het niet oké is. Maar keep on pushing. Weet je, we staan op de vooravond van iets groots. Er komt een doorbraak zo meteen op dit punt. Je moet nu niet stoppen. En die growth mindset, dat leeft echt in de organisatie. Dus je mag fouten maken.
Mooi als dat kan, ja. En je zei net al in een van de opmerkingen, cultuur. Hè? Je had het net over Satya en de keuze voor ons kleine landje en onze cultuur. Mm-hmm. Maar je zei net ook in een van de eerste zinnen van hoe cultuur en teams en het gebruik zo wisselend kan zijn over al die landen die jullie nu vanuit EMEA bedienen. Mm-hmm. Kun je daar iets over vertellen?
Nou, zo zijn in Nederland zijn we wel heel erg verwend als het gaat om cloud adoptie en teams adoptie. Ik weet niet precies wat het cijfer is, maar de marktpenetratie van teams is in Nederland natuurlijk gigantisch. En hetzelfde geldt voor de Nordics of voor Engeland. Dat is heel hoog. Maar als je dan in andere delen van de wereld komt, als je in Afrika komt, of misschien zelfs in Dubai komt, ja, daar is dat heel anders. En daar spelen andere spelers een veel grotere rol in die markt. Maar ook in Nederland zetten wij altijd onze camera aan. Vanaf het begin dat wij online vergaderen, of het nou de Skype-dagen was, zetten wij onze camera aan. Ja, dat is ook niet iedere cultuur is dat normaal. Ik zit nu soms nog steeds met mensen uit een land als bijvoorbeeld India zit ik in de call. Ja, dan zit je gewoon naar icoontjes of naar avatars te kijken.
En waarom is dat?
Ja, dus ik denk dat zit heel erg in de cultuur. Het is daar minder gewoon om een kijkje te geven in wat er allemaal om je heen gebeurt. Wij vinden het wel gezellig om te zien wat er bij mensen op de achtergrond gebeurt. Weet je, als er in een keer een kind voorbij komt rennen of een huisdier voorbij komt rennen. Ja, dat zit echt in de cultuur.
Als je dan naar jouw werkplek kijkt, dan kan ik me nog herinneren dat jij een kast had gemaakt waar je in aan het werk bent. Heb je dat nog steeds? Ja, kun je dat over vertellen?
Ja. Dus we gingen. Dus bij Microsoft mogen we al 15 jaar lang thuiswerken. Het is wel grappig dat je hierover begint. En wij hebben een groot gezin. Dus toen onze vierde kwam, mijn vrouw en ik hebben 4 kinderen. Toen onze vierde kwam, was er geen ruimte meer voor mij om te werken. We hadden op zolder. Hadden we nog een kast waar allemaal spelletjes in zaten van de kinderen. En die hebben al die spellen eruit gehaald. Hebben een bureaublad ingezet. En een scherm. Maar er zat ook geen deur in. Want het was letterlijk misschien 1,5 meter diep. En 1,5 meter breed. En dat was het. Dus als ik dan in een call zat en de kinderen waren. Dan ging dat gordijn dicht. Maar was er geen zuurstof. Dus het was gigahedos onmogelijk. En toen de pandemie startte. En ik. Dus definitief. Ik werk nu ook, zeker vanuit je ME-rol, kom je niet zoveel meer op het kantoor. Dus ik werk nu misschien 2 dagen in de week buiten huis. En anders 2 dagen in de maand buiten huis. En anders zit ik alleen maar thuis. Ik zei, nee schat, we moeten echt een werkplek zien te vinden. Dus we hebben nu gewoon een kantoortje gebouwd op zolder. Dus de zolder is iets kleiner geworden. En daar zit nu een kantoor. Maar ik heb denk ik wel 1,5 jaar vanuit een spelletjeskast gewerkt.
Kast upgrade. Hey, en je zei 10 jaar bij Microsoft. Zat je daarvoor ook al in de IT?
Dus ik ben. Ik heb mijn school nooit afgemaakt. In eerste instantie niet. Dus daar zit ook wel een verhaal. Dus ik ben na de HAVO. Moest ik gaan kiezen om te gaan studeren. En ik weet nog goed dat ik daar met mijn vader bij de open dag kwam. Van dat heette toen nog de HES. En daar was een opleiding bedrijfskundige informatica. Nou, dus ik vond computers al leuk. Hè, dus ik ging daar naar binnen. Dat is niet heel boeiend, maar toen liet ze zien wat je allemaal kon worden en hoeveel geld ze kon verdienen. Nee, in de fase van mijn leven waar ik toen zat, was ik 16, 17. Ik dacht van, ah, dit is vet, want zoveel geld wil ik verdienen. Deze opleiding ga ik doen. Dat is een hele verkeerde keuze. En dus ik heb mijn propenduizend daar gehaald, toen heb ik gezegd, pa, ma, dit is hem niet voor mij. Ik wilde niet opnieuw beginnen. En ik kwam altijd bij een kledingwinkel in Amsterdam op de ouderzijds Voorburgwal, vlak voor de Wallen. En die zeiden van, nou, je kan wel hier komen werken. Ze hadden een stuk retail en een stuk distributie. En dat was leuk, maar voelde niet echt als echt werk. Wat wel tof was, is het was naast het Grand Hotel. Dat was toen het hotel in Amsterdam. Dus alle artiesten die in Nederland opkwamen treden, die waren daar. En die kwamen dan ook altijd naar die winkel. Dus ik heb daar best wel veel mensen in die tijd ontmoet. Maar na, ik denk, 2-3 jaar, ik zei van, nee, ik moet een echte baan gaan zoeken. En toen ben ik gaan solliciteren. En toen kreeg ik een baan aangeboden of ik kon gaan werken bij een grote bank. Ik zal de naam niet noemen. En die gingen dan pilot doen. En ik kon werken bij een IT-partner. En dat, bij die bank voelde ik meer dat ik een nummer was. Bij die IT-partner had ik meer een soort van familiegevoel. Dat is meer samenhorigheid. Oké, dan ga ik daarvoor werken. En dat heb ik gedaan. En daar zat een sales manager. Hemco heet hij. En hij geloofde in mij. En hij zei, Michel, ik denk dat jij alleen geeft de rol. Je moet hebben binnen deze organisatie. Dus op een gegeven moment stuurde ik 75% van de salesforce daaraan. Ik denk 75 mensen of zo. Stuurde ik daaraan. En ik heb daar ook 7 jaar gezeten. Maar het was zo klein. Nou, Femke, jij kent het, hè. Een organisatie waar heel weinig lagen in zitten. Dus dan kan je op een gegeven moment niet echt meer doorgroeien. En toen ben ik gaan solliciteren. En toen kwam ik bij de telefoongids Goudengids terecht.
Oh.
Want ik zat wel in een soort van modus van, dat ging toen bij die IT-partner, was er, ging veel meer naar consultative selling. Dus er zat heel veel change zat daar al in. En die change vond ik ook bij de telefoongids Goudengids. Die twee organisaties waren in die tijd net samengegaan. Was heel spannend, hè, want voor die tijd zei iedereen van de telefoongids, met de Goudengids moet je niet samenwerken. En iedereen van de Goudengids zei, met de telefoongids moet je niet samenwerken. Dus er waren twee culturen die in één keer één organisatie waren. Online was booming en ze hadden geen online propositie. Dus de omzet ging keihard naar beneden.
Nee, er was nog de tijd dat de hele bomen door je brievenbus werden geduwd.
Ja, en het was net op het kantelpunt. Was net op het kantelpunt. Dus dat klonk heel spannend. Ik kan je zeggen, achteraf was het heel pijnlijk. Die hut ging van 1000 man naar, ik geloof, 150 man in 6 maanden tijd. Ik ben door al die reorganisaties heen gekomen. Maar dat doet, terug naar cultuur, dat doet iets met mensen, met cultuur. En dat voelde niet meer oké. En toen heb ik gezegd, ik geef mezelf 1 jaar de tijd. En dan werk ik voor een bedrijf in mijn top 5. En de top 5 destijds, nog steeds redelijk hetzelfde. Microsoft, LinkedIn, ik had al iets met social. Nike, ik ben sneakerhead, dus ik hou van sneakers. Google en Apple. En bij Apple was ik redelijk ver. De winkel op het Leidseplein was net geopend. En zij wilden een business tak openen op het Leidseplein. Tegelijkertijd kwam daar volgens mij Haarlem of Den Haag kwam daar doorheen. Dus daar moesten ze op wachten, dus dat duurde even. LinkedIn had interesse. Die zaten toen nog op Schiphol. Was heel klein, 25 mensen in Nederland of zo. Had interesse, maar moest ik ook wachten. En Microsoft, precies hetzelfde. Er zouden 2 rollen zijn. Uiteindelijk was er maar 1 rol beschikbaar. Dus ook daar moest ik wachten. In de tussentijd werd ik gebeld door T-Mobile. Michel, zakelijke afdeling. 2 projecten willen we graag draaien. Wil jij 1 helpen met die projecten? En wil je een telesales team aansturen? Dus, ja, let's go. Dus ik was niet blij in mijn oude rol. Dus ik heb wel gezegd, een soort van tussenproject voor mij. Want ik heb een missie. Ik wil voor 1 van deze 5 bedrijven werken. Dus uiteindelijk heb ik die 2 projecten gedaan bij T-Mobile. En dat team aangestuurd. En toen 9 maanden later belde Microsoft. En Bas zag Beko. En Bas zei, Michel, ik heb een baan voor je. Heb je nog interesse? No brainer. Hij zei, je moet alleen nog je nieuwe manager leren kennen. Dat was de enige die ik nog niet had gesproken. Ik had al 4 sollicitaties gehad. En mijn toenmalige manager is Rudy Doornewaard. En mensen die Microsoft kennen Rudy natuurlijk ook. Werkte tegenwoordig ook in EMEA. In een hele grave Global Black Belt rol. En nou, dat was het begin van mijn carrière bij Microsoft.
And the rest is history.
Ik zag ook nog iets anders op je LinkedIn profiel staan. Als zijn social media platform.
Oh man, ja, dus je bent er wel goed teruggegaan. Dus ik ben gescand, verwonderd dat ik nog naar binnen mag. Dus naast dat ik sneakerfan ben ik ook groot muziekliefhebber. Dus ik hou heel erg van hiphop en R&B muziek.
Ja.
En er was een DJ-team, dat heette de Major League. En die hadden een soort van een message board. En daar posten ze dan, er was nog geen social media. Daar posten ze hun gigs op, dus waar zij moesten draaien. En op een gegeven moment zeiden ze, misschien is het een leuk idee om een soort van profielenwebsite te bouwen. Nogmaals, Facebook bestond niet. Hè? Hives was het eerste wat in Nederland kwam, bestond niet. Er was bijna niks. En zei, nou, goed idee. En zeiden ze tegen mij, Michel, wil jij dan helpen? Er was nog een broekje, wil jij helpen met de zakelijke kant? Ja, is goed. We hadden geen flauw idee wat we daar hadden. Ik weet nog dat we naar een grote game developer gingen. Daar zat dan een vriend van ons in een mooie positie. En hadden we een advertentiedeal van €5000 gesloten. Daar waren we heel trots op. En toen liepen we weg. En toen zei hij, gasten, even eerlijk. Weet je, helemaal goed dat we dit nu gaan doen. Maar je moet echt zien wat je waarde is. Want ik had hier €50000 voor je klaar liggen. Wat je zo kon meenemen. Maar je bent hiervoor gaan. Dus we hadden geen idee wat we hadden. We hebben dat op een gegeven moment, na 10 jaar hebben we dat denk ik verkocht. We hadden toch 100.000 geregistreerde leden. In een branche, in een niche die heel klein was. Dus het was best wel een succes. Maar we zagen zakelijk zagen we gewoon niet wat het was. En toen opeens kwam Facebook en Hives, in een andere volgorde. Hives en Facebook. En we zagen hoe dat booming was, hoe daar het geld binnenstroomde. Oh, snap, we hebben dat echt niet goed gezien.
Hives, de dansende bananen.
Ja, de dansende bananen.
Even
ja.
krabbelen.
Maar toen ja. was echt, ik weet nog dat we acquisitie deden om nieuwe adverteerders binnen te krijgen. En die zeiden, oh, zie je net zoiets als Hives. Hives. Toen zagen we Hives op al die scholen binnengaan om al die mensen maar op dat platform te krijgen.
Ja.
Ja, dat was echt een ding in de tijd, totdat Facebook alles loopt.
Ja.
En die muziekvoorkeur, hoe kom je aan de...
Ja, op een gegeven moment vind je iets, hoor je iets en denk je, oh, dat vind ik interessant, dat vind ik leuk.
En nog steeds als je nu in de auto zit, dan...
Dus het is, aan de R&B kant is het volop meezingen en je wil mij niet horen zingen. Het is goed dat die ramen goed dicht zijn en niemand mij hoort. Nee, muziek is wel een soort van uitlaatklep. En het, ik moet ook zeggen, dus ik spreek veel. En ik moet ook zeggen dat het me met spreken ook helpt. Dus het is de manier hoe in de rapmuziek, hoe je gebruik maakt van klanken en rijmen, hoe dingen dan in elkaar passen. Dat helpt heel erg met spreken. En ik zie daar ook wel een link met, dus ik hou ook van stand-up comedy. En het is ook met stand-up comedy. Dus ik merk ook en misschien merk je dat ook als je op het podium staat. Op een gegeven moment heb je een verhaal zo vaak gedaan dat het een soort van tweede natuur wordt, hè. En dan ga je dingen in het publiek ga je zien. En die ga je dan gebruiken in je verhaal. Waardoor het verhaal veel leuker wordt voor de mensen die er zitten. Dus ik denk dat muziek en stand-up ook best wel een rol spelen in hoe ik dan mijn presentaties doe als ik voor mensen sta.
Nou, dat is zeker. Ik heb ooit zelf een sprekerstraining mogen volgen bij Boom Chicago op het Leidseplein.
Ja, precies, ja.
En daar krijg je de meest verrassende invalshoeken. Maar wel weer iets wat toevoegt aan hoe je dat verhaal kunt brengen. Aan je audience. Dus ik herken helemaal dat stand-up in dit geval ook iets toevoegt.
Ja, ik heb een stuk in. Er is een soort van standaard keynote die ik veel geef. En daar is een stuk over wat gebeurt er als je in een vergadering zit en iemand krijgt een belangrijk bericht op zijn telefoon. En er zit een soort verhaal omheen, dus ik doe veel storytelling. En zeg ik, ja, maar het kan zomaar zijn dat je een belangrijk bericht ziet. Daarvoor heb ik al gescand, zit er iemand op zijn telefoon? En gelukkig gebeurt dat niet zo heel veel bij mij, maar je vindt er altijd één of twee. Ja, dus stel je krijgt een belangrijk bericht op je telefoon, zoals deze meneer hiervoor bijvoorbeeld. Ja. En is meteen, en het publiek is aan. Dus de aandachtspannen van de mensen was 16 minuten. Daarom zijn TED Talks altijd ergens tussen de 12 en 20 minuten. En je gebruikt juist die momenten om mensen even op, eventjes wakker, even iedereen erbij. Even de brein resetten, aandacht resetten. En dan kan je weer verder met de rest van je verhaal.
Als je ergens spreekt, heb je dan ook dat je van tevoren even... muziek aan heb gehad en...
Nee, niet muziek, maar ik vind het wel leuk om gewoon even in de zaal te zijn en even aan te voelen wat voor publiek er is. Ik kijk wel altijd wie spreekt er voor mij en wie spreekt er na mij. Even terug naar waar we het eerder over hadden. Ik ben daar niet om mijn verhaal te vertellen. Dat kan ik. Daar zit niet de waarde in. De waarde zit in hoe zorg je er nou voor dat een deel van de mensen daar weggaat met het gevoel van, oké, ik ben nu geïnspireerd of ik heb een stukje kennis opgedaan die ik van tevoren niet had. En het gevoel, dit was het waard voor mij om hier naar dit event toe te komen. Dus ik ben daar niet zozeer om het Microsoft-verhaal te vertellen. Ik ben daar om waarde toe te voegen van de mensen die de moeite hebben genomen om naar een evenement toe te komen. Of dat nou online is of op locatie is. Dat maakt niet zoveel uit. Dus ik zit heel erg in, hoe kan ik nou echt waarde toevoegen? Dus voor mij zit dat veel in storytelling, in goede energie meebrengen. En plezier hebben, zodat die mensen ook plezier hebben. En dan wordt het allemaal veel beter, denk ik.
Ja, uiteindelijk is spreken gewoon een performance. Hè? Dat is iets, ja. Iets wat je... En wat je ook door oefenen nog weer kan verbeteren. Wat je zegt met dit soort tips en tricks. Leuk.
Nog iets waarvan ik denk... Volgens mij is dat echt een hobby van je. Basketbal. Klopt dat?
Oh man, dus ik heb heel lang... Ik heb altijd tot mijn 12e... tot mijn 12e heb ik gevoetbald. En was van huis uit was dat mee. Hè? Mijn opa was altijd keeper. En ik ben op een gegeven moment ook keeper geworden. Ik kon redelijk keeper. Maar in 1992 was ik in Spanje op vakantie. En in 1992 was de Olympische Spelen in Barcelona. En daar was het Dream Team. En Dream Team was Michael van basketbalkenners. Op deze naam kent iedereen. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Patrick Ewing.
Vandaar ook de schoenen.
Dus dat komt daar wel dichtbij in de buurt. Dus de basketbal, de muziek en dan sneaker en de cultuur zitten allemaal wel bij elkaar. En dat zag ik, dacht, wauw. Het is echt geweldig. De energie die in dat spel zit. En hoeveel er gescoord wordt. En hoe het ook tactisch is. Dat dit is een spelletje voor mij. Dus ik ben toen in 92 gaan basketballen. Redelijk niveau gekomen. Ondanks dat ik maar 78 ben ongeveer, kon ik redelijk schieten. Nog een rayon gespeeld, dus dan speel je in een wat grotere omgeving. Redelijk potje basketbal. Maar toen kwamen de kinderen. En ik vind, als je teamsport speelt, dan moet je er altijd zijn. En dan moet je tijd insteken. En dat kon niet meer. Dus heb ik gezegd, nee, ga ermee stoppen.
Maar nu bij de kinderen?
Ja, dus de kinderen hebben niet heel veel interesse in basketbal. Ik kijk wel nog steeds fanatiek basketbal. NBA basketbal. In Amerika. En dat betekent dus dat dat in de nacht is. Dus ik zit regelmatig om 2 of 3 uur 's nachts. Zit ik op mijn bankje. Zit ik lekker basketbal te kijken. Wat ook wel gewoon het moment is om gewoon even helemaal niks aan je hoofd te hebben. En gewoon, eventjes niks te doen. Zetten. Gewoon in je eigen hoofd te zijn. Daarom wil ik ook dat Inspire terugkomt in Las Vegas. Want in de week van Inspire is de NBA Summer League in Las Vegas. Dus ik pak daar altijd de kans om 2, 3, dan kan je voor $15 of $20 kan je 6, 7 wedstrijden kijken. Dus ik ging dan altijd 1 of 2 dagen eerder. En dan ging je gewoon 2 dagen lang in zo'n stadion zitten. Alleen maar basketbal kijken.
Mooi. Volgens mij is de cirkel ook rond. Want is het niet zo dat Steve Ballmer ook eigenaar is van een...
Ja. En ook de gekke dingen die hij altijd doet. De gekke dingen die hij op het podium deed bij de Microsoft-conferenties. Ja, zoek maar Steve Ballmer, developers. Die doet hij ook nog steeds in basketbalstadion. Oh, ja, dat is heel leuk om te zien.
Niks veranderd. Ja, je zei net al, de aandachtspannen is 16 minuten. Volgens mij komen we een beetje aan het einde van onze uitzending, onze aflevering. Maar niet voordat we...
Ik hoor iets over enveloppen, Jan.
Ja, we hebben een aantal enveloppen. Je mag er eentje uitzoeken en graag voorlezen.
Okay. Mensen zien dit natuurlijk niet, maar proberen er een te kijken.
Het zijn drie groene enveloppen.
Ja.
Oh. En het zijn random vragen, dus iets onverwachts.
Oh ja, maar er staan wel letters op, dus het is heel... Okay.
Nou, Michel heeft er één in zijn hand.
Ik heb er eentje gekozen. Ik heb N3 gekozen. Ik weet niet of dat betekent.
Dat zijn geheime codes.
Oh, ja, geheime codes.
Weet wij al genoeg? Nee.
Nee, maar deze heeft René ook al gedaan. Mag ik een andere pakken?
Ja hoor.
Ja, hoor.
Dat is goed, ja.
Ga je gang. Ja, we hebben er een aantal, dus...
Ja, dus René had, wie in de community wil je een compliment geven? Ik ga hem wel beantwoorden, want Femke, ik wil jou een compliment geven. Je weet hoe trots ik op jou ben. Ik zit wel meteen neer te schudden. Ik heb Femke leren kennen, hoeveel jaar is dit geleden? Ook al een jaar of 8 geleden, als junior marketeer bij een partner genaamd Tradion in Gorinchem.
Ja.
Als ik zie hoe jij bent blijven pushen, en ik weet hoe belangrijk MVP voor jou was, maar dat wel altijd een doel is geweest. Maar dat het werk wat je daarvoor hebt geleverd, daar zit echt de kracht. Mm-hmm. Weet je, en die titel heb ik ook wel eens tegen je gezegd. Het gaat niet om die titel.
Nee.
En ik weet, als MVP ben je super trots op MVP zijn. En dat hoort ook zo, want dat ben je waard. Maar het is het werk wat je daarvoor hebt gedaan, wat je heeft gebracht waar je nu bent. En ik heb altijd
dan gezegd... Dan zegt hij dat het een verkeerde vraag was.
Ja. En ik heb altijd gezegd, omdat je er eerder iemand anders ook gezien. Altijd zeggen hoe trots ik op je ben, over hoe je bent blijven pushen. En dan zie je dat op het moment dat je maar 1 kleine stap maakt, dat in 1 keer heel je wereld verandert. En dat vind ik gewoon heel vet om te zien.
Dankjewel.
Ja. Nou, Michel heeft inmiddels een nieuwe vraag in zijn
hand. Mag ik ook die andere? Wat is je favoriete tech gadget of apparaat en waarom? Oké, ik geef eerst de politieke antwoord. Een Microsoft Teams Rooms device. Omdat je dan echt goed hybride kunt vergaderen. Nee, ik ben mijn favoriete tech...
Is er iets thuis wat je veel gebruikt? Wij zeggen, oh, dat is een...
Nee, maar ik zit wel...
Man.
Ik denk toch maar gewoon mijn telefoon. Dat is wel het meest saaie antwoord wat er is. Dat is
toch het meest gebruikte...
Het is ook wel gewoon een gamechanger geweest. Dus ja. Wij komen ook wel oude mannen...
Heb je nog met de Windows Phone rondgelopen?
Natuurlijk.
Uiteraard.
Ja. Maar ik heb ook nogal met de Kermit rondgelopen.
Ach ja.
En voor de mensen die wat jonger zijn en kijken of luisteren.
Dat je even stopte bij Shell station dat je kon bellen.
Dan kon je bij de V&D, wat nu ook niet meer bestaat, kon je bij de V&D kon je niet gebeld worden. Je kon alleen maar bellen. Dus had je en een pieper, dus die hadden we ook vroeger.
Een semafoon.
Ja, had je en een pieper en een Kermit. En dan kreeg je op je pieper een bericht van iemand. En dan zag je alleen het telefoonnummer. Dus moest je ook het telefoonnummer kennen. Later zag je ook tekst.
Maar dat wisten we vroeger. Dat wisten we allemaal uit ons hoofd.
Ja, dat wisten we uit ons hoofd. En dan ging je naar de V&D. Want bij de V&D was een Kermit point. En dan kon je bellen. Dus die tijd hebben we meegemaakt. Toevallig zag ik vandaag iemand op LinkedIn posten over hoe als je vroeger iemand moest bellen. Als je een meisje leuk vond, dan moest je gewoon... Dag me op de huistelefoon. Met zo'n draaitelefoon. Dag mevrouw is thuis. Zou ik het alstublieft mogen spreken? En dan halverwege, want er waren 2 telefoons in huis. En beneden had ook iemand de telefoon en boven. Mam, mam, ophang, ik ben in de telefoon. Ja. Nee, dus voor mij is het wel de tech gadget. Voor mij is dan toch wel de telefoon.
Gewoon je telefoon.
Ja, ja, dat is ja. Echt een heel saai antwoord. Maar,
nee, het is geen saai antwoord. Een leuke anekdote ook van vroeger.
Ja, ja.
Je was er al vroeg bij. Dus,
we waren er vroeg bij, ja.
Nou, inspirerende verhalen volgens mij.
En, zeker.
Ja,
dankjewel voor je komst.
Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Veel succes met de show.
Dankjewel. Thanks.